Tevoren voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek Job, het tweede hoofdstuk, de versen 9 en 10. Job 2, de versen 9 en 10, daar spreekt het woord des Heeren al dus, toen zeide zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtheid? Tegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar, zij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Tot zover. Wij zijn hierboven tussen aanhalingstekens wel te verstaan, alleen op de wereld. Dat boek hebben de kinderen misschien ook al eens gelezen. In dit hoofdstuk dat ons het lijden en de geschiedenis van Job beschrijft, worden wij geconfronteerd wel met een dieptepunt, ook in zijn lijden. Weet wel, later gaan de vrienden zich ook afwenden en blijken het moeilijke en nietige vertroosters te zijn die de smart eerder groter maken dan kleiner. Want zij begrijpen het niet. Het is voor hun een uitgemaakte zaak dat Job, en het, dat gaan ze hoe langer hoe meer zien, dat Job een huichelaar is. En dat hij dan nog zulke woorden durft te spreken, dat maakt het voor hun nog des te ernstiger. Dat een man die in het verborgen de ongerechtigheid zeker ingedronken heeft, en dan nog praatjes durft te hebben, dat gaat hun begrip ver te boven. Ik weet, dat komt er nog bij. Maar, laat ik het zo zeggen, in die intieme sfeer van het huis, van het gezin en van het werk, is dit nou een van de diepste beproevingen die Job overkomen zijn, als tenslotte ook de hulp die als tegenover hem zou zijn, hem als een Satanas is. Bedenkende de dingen die van beneden zijn, in plaats van te bedenken de dingen die boven zijn. Wij zien daaruit dat die Satan rondgaat als een briesende leeuw en dat hij de mens soms vanuit een plaats bestookt en benauwt die je niet zo zou verwachten en dat je niet zo zou verwachten. Dat hij zoekt treffen in het groot en in het klein. In de heel intieme kring zoekt hij een doorbraak om zijn dodelijke pijlen af te schieten. En in de grote kring van vrienden en kennissen, buren en noem maar op. Maar wij moeten niet verwonderd zijn als hij juist ook probeert in de onmiddellijke nabijheid ons te treffen in wat ons eigen is. Een man, vrouw of kinderen. Om juist daar een doorbraak te bewerkstelligen, waardoor het doelwit in een bepaalde situatie, dat was hier Job, het doelwit getroffen zal worden tot in hart en nieren. En de Satan zijn overwinning zou mogen behalen. Dat Job niet om niets God dient, maar dat Job ook een rekenaar is. En die denkt, nou ja, ik heb er baat bij dat ik God dien en vrees. Want ik heb zoveel runder en zoveel ezelin en kemel en noem maar op. Ik ben rijk geworden met die God.
als het gaat.
In het boek Job, in de diepste zin, niet in de eerste plaats om het probleem van het lijden, maar om het wonder van de liefde en van de gerechtigheid door het geloof alleen. Want Job geloofde tot zaligheid. O, en als we dat mogen zien, nou is die liefde, moet je goed begrijpen, tot God. God om God. Daar kun je de mens natuurlijk niet buiten stellen. Want de waarachtige bevrediging en blijdschap is ook alleen maar in die liefde van God en tot God. Maar Satans doelwit is om Job in de beproevingen en door middel van de beproevingen en de klappen, de verzoekingen zou je kunnen zeggen, zo ver te krijgen dat hij zou zeggen, weet je, plat gezegd, ik heb op het verkeerde paard gelet. Ik heb gedacht dat dat de goede, ware God was die ik aanbeden heb. Maar ik heb me vergist. Ik zeg zijn dienst vaarwel. Ik wil niets meer met hem te maken hebben. Want met die God ga ik gans en al te gronden. Met alles wat ik heb. Kijk. Nu voert de Satan een bepaalde tactiek uit. Hij heeft van de Heer toestemming gekregen. Eerst heeft hij een ontzaglijke slachting aangericht. In het kleine koninkrijkje van Job. Het was haast een koninkrijkje. Zoveel knechten en maagden en vee had hij. Een groot herdersvorst zou je zeggen. Maar alles is eraan gegaan. En niet alleen het vee, maar ook zijn knechten. De jongen die op de dieren paste. Die werden doodgeslagen. En door het hemelvuur getroffen. En noem maar op. En elke keer dan kwam er zo'n onheilsbode. Kwam bij Job. Ik ben maar alleen overgebleven om het u aan te zeggen. Erg geweest. Want Job had een hart voor de jongen. Voor zijn knechten. En Job had ook een hart voor zijn dieren. Dat is vreselijk geweest. Stuk voor stuk. Tot alle zin. En je moet nou echt niet denken. Omdat u zo denkt. Of wij zo zouden denken. Misschien dat Job gedacht. Oh, weer 1000 schapen. Of weer 1000 kemel. Of zoveel 1000. Maar je moet hier op letten. De dood is geklommen in het venster. En die dood, die maait alles neer. Job weet niet wat zich in de hemel heeft afgespeeld. Dat is voor hem verborgen, dat weten wij wel. Hij wist dat niet. Dat moet je even blijven bedenken in al die omstandigheden waarin deze man terechtkomt. Maar moet zeggen, die dood die komt steeds dichterbij. Die alles vernietiger. Knechten, maagden, dieren. En tenslotte zijn kinderen. Zijn 10 kinderen. Zijn 3 dochters en 7 zonen. Die vieren een verjaardag. Zoals wij dat ook wel doen. Dat de broers en zussen komen. Die kinderen, dat zijn ongetwijfeld, dacht ik, godvrezende kinderen geweest. Die zijn zalig geworden, zeker wel. Maar ze zijn in het huis van de eerstgeborene, vieren ze verjaardag, ze drinken wijn, ze zijn blij. En terwijl dit Job voor zijn kinderen, ach heren, als het soms mocht gebeuren dat ze in die feestelijke stemming u vergeten, tegen u zondigen, misschien hebben ze gezondigd en hij offert. En dit voor zijn kinderen, de godvrezende vader is Job. Maar, terwijl hij bij wijze van spreken dit om vergeving, indien zijn kinderen zich zouden misgaan, komt er al een wind, een storm, door de duivel voortgestuwd, en die blaast het hele huis omver. En in één keer is hij alles kwijt, de kinderen. Je zou zeggen, vreselijk, dat is niet om door te komen. Er zou men zonder bezwijken. Ja, hij nam het dan ook niet zo aan in de zin zoals sommigen in het lijden van deze tijd zeggen, ja, halleluja, halleluja, zo niet. Hij zegt ook wel, halleluja, geloof, zei de Heer. Maar toch toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zei, de naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heer zijn geloof. Maar toen was hij ook verpletterd. Dat zei hij niet met een lachend gezicht. Maar de tranen liepen hem over het gezicht. En zijn as was op zijn hoofd. Hij zag eruit. Zwart van ellende. Grauw van verdriet. In één ogenblik alles kwijt. Zijn leven van de aarde uitgerukt. En toch, ten spijt van deze satanische aanvallen, die niet buiten God, want de Heer had de Satan de ruimte gegeven, ten spijt van alles, moest de duivel uit de mond van een naakte horen. Gode tot eer, de naam des Heren, de naam van Jehovah, die zij geprezen, die zij geloofd. Bij de volgende vergadering is de duivel weer van de partij. Noem slechts enkele momenten. En de Heere zegt, waar kom je vandaan? Ja, van de aarde rond te trekken. Daar is hij altijd mee bezig. Om te kijken of hij hier en daar de zaak kan vernietigen en zijn verwoestend werk doen. En dan zegt de Heere weer, heb je gezien van mijn knecht Job? Dat hij godvrezend is, vroom, oprecht, wijkende van het kwaad. Was zo. Dat is inderdaad zo. En het kwam niet toch wel heel sterk uit, Satan. Je maakt de mensen wel wijs. En je eigen. Dat het allemaal loondienaren zijn. En dat als ik ze het loon afneem, dat ze dan een andere baas zoeken. Maar heb je in dit geval toch wel vergist? Want de stem is in mijn oren opgeklommen, de naam des Heren zij geloofd. Maar dan zegt de Satan, die boze moordenaarsgeest, want dat is het, wat werkt dat hier, hij is een moordenaar en een leugenaar van de beginnen. Maar een mensenmoordenaar. Wat proef je daarin zijn hele doeleinde? Want hij heeft nooit genoeg. Hij blijft altijd doorgaan. Dan zegt de Satan nog, ja, je hoort hem al een beetje sarcastisch lachen in de gedachte, ja, ja. Maar hij leeft nog. Hij is nog gezond. Ergens heeft hij nog makkelijk praten. En u weet wel, God had een mens huid voor huid. Een huid was een kostbaar iets, een betaalmiddel, een handelsverkeer. De mens zou alles geven om zijn eigen hachie te redden. Zo is die mens, zo diep is hij gevallen in Adam, dat hij desnoods zijn knechten, zijn bezittingen, zijn kinderen, alles te veroveren heeft als hij zelf maar blijft leven. Een afschuwelijke voorstelling is dat. Alsof het Job niet zoveel interesseert. Alsof zijn gedachten daaruit bestaan van, nou ja, ik leef in ieder geval nog. We zullen proberen de zaak te redden. Hij miskent het intense verdriet eigenlijk. Hij kan het ook zelf niet peilen. Want ik denk dat de duivel geen verdriet heeft. Er is er geen echt verdriet. De duivel kent wel iets van weedom. Misschien iets van dat verscheurd zijn, maar geen echt verdriet om as op zijn hoofd te strooien. En op de aarde neer te zitten en te zwijgen. Dat kent de duivel niet. Daar is hij nog te slecht voor verdriet. Veel te slecht. Wat gemeen om het zo voor te stellen. Dat Job zo'n soort persoon is die denkt, al wordt heel de wereld een lijk, als ik dan maar lig. Alsof de vreze God maar een zaak van woorden is geweest. En dat de gerechtigheid des geloofs maar een fabeltje is. En dat de Heilige Geest maar wat knoei in de weg der heiligmaking. Zo stelt hij het voor. Daarom zegt hij, maar strek nu uw hand eens uit tegen zijn hand uit tegen hemzelf. Tast zijn gebeenten en zijn vlees aan. Dan zult u zien dat hij u in uw aangezicht tegen. Dan is het afgelopen. Een mens, Job, een begenadigd mens. En zie de twist van de Heer en de Satan. En de Heer stemt toe om wijze redenen. Voor Job zal alles moeten medewerken ten goede. Het zal hem nog meer en nog helderder blik geven op God die oneindig groot is. En op zijn barmhartigheden. Maar dat weet hij toch niet. En de Heere zeide, doe het. Alleen, je mag hem niet doodmaken. Je moet zijn leven verschonen. Dat wil zeggen, je mag hem niet van de duivel, dat is een boze geest, die zou ook gelijk in ene klap zou die Job van de aarde weg willen vagen. In ieder geval, hij zou hem zo willen martelen tot dood erop volgt. Maar dat mag niet van de Heer. Hij moet zijn leven, het leven van Job, moet hij afblijven. En dan gaat de Satan uit van het aangezicht van de Heer. En hij slaat Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. Wat het precies voor een ziekte geweest is, dat weten we niet. Melaatsheid of iets dergelijks. Maar het zal wel wat uit de koker van de duivel komt, dat is verschrikkelijk erg. En als er staat zijn vlees en zijn gebeente, dan kun je je indenken, al hebben wij dat dan niet gehad, in die zin, maar dan kun je toch enigszins aanvoelen aan de woorden dat die duivel alles op alles gezet heeft, wat het verschrikkelijk geweest is voor die man. Een ondraaglijke pijn. Tot in het merg van zijn gebeente toe. spreekt het, hij wordt opeens ontoonbaar. Je had geen, niet al te veel, ja, je had misschien wat natuurmiddelen, maar je had toch geen pijnstiller zoals nu. En dan zit hij daar, als een verlorene, als gans ellendig, zit hij daar, in de as. En hij neemt een stuk potscherf, een scherf van een stuk aardewerk. En van de ondraaglijke jeuk zit hij zich te schrappen. Ze zeggen wel, het jeuk is nog erger dan pijn. Hij zit er ten teken van rouw in de as. Hij is geheel en al in rouw gedompeld. Vreselijk, hè? Niet in te denken. Misschien dat daarom sommigen wel hebben gedacht. Ik meen ook Luther dat hij zegt, ja, dat is een geschiedenis die is ons beschreven, maar dat is niet echt gebeurd in die zin. Dat is maar een voorbeeld, een gelijkenis. Want het is niet in te denken dat iemand die zo verschrikkelijk lijdt, dat hij nog zulke woorden kan spreken en zulke redenvoeringen houden, zoals in het boek Job geschreven staan. Vaak ook nog over de wonderen van God in de natuur, het rijk van de schepping, maar het laten we voor wat het is. Maar het is wel te begrijpen dat iemand zo'n gedachte heeft. Dat je zegt, hoe is het mogelijk? Hoe kun je nog leven als je zo diep ellendig erbij zit? En er is niets geheels meer aan je, dat je niet meer toonbaar bent. Hoe graag willen mensen toch een klein beetje netjes uitzien? Wat was het ook, en denk aan onze oude broeder Hagen. Hè? Wat was het ook wel eens pijnlijk, vooral. Ja, toen hij geen neus meer had. Praktisch. Hè? Om dat een ander te laten zien. Of te laten zien, of dan was hij bang dat een ander zou zeggen in de kerk. Hoe gaat het ermee en hoe is het nou? Ja, wij kunnen daar makkelijk over praten, maar daar moet je aan denken. Dat je eruit ziet, gehavend van top tot teen. Zodat je meer op een uitbraaksel van de hel lijkt. Iemand uit de onderwereld, uit het dodenrijk. Dan dat je nog iets gelijkt op een schepsel God. Kan niemand een hand meer geven. Je kan je vrouw geen kus meer geven. Want overal is het vuil en de etter. En zoals hij later zelf schrijft, de maden die in zijn vlees leven. Als je daarbij nog zou kunnen bedenken dat een zwerm vliegen hem ongetwijfeld omringd heeft, die op zijn wonden neerstrijken. En daarin eitjes inleggen. Dan zeg je verschrikkelijk. Ik heb eens gelezen dat de soldaat in tropen zo ontdaan was. Toen hij daar een leider aan melaatsheid, lepra, zag die totaal, je zou zeggen, totaal verteerd in een hok lag. Dat hij uit een zekere barmhartigheid zijn volle vertrok en hem een kogel door zijn hoofd schoot. Zit niet goed te praten, maar dat kon hij niet aanzien. Zoals die man daar lag te verteren met de stukken overal af, schoot hij maar dood. Ja, het is niet goed nogmaals, daar zeg ik het niet voor. Maar ik zeg maar, welke indruk kan dat maken? Hoe afschuwelijk. Hoe ingrijpen. En dan is Satan die om hem heen loopt. Die ieder woord hoort, die duivel. En die denkt, zou het komen? En dan komt hij nog dichterbij. Want al is het dan dat je elkaar niet meer aan kunt raken als man en vrouw. Elkaar geen kus meer kunt geven vanwege de ziekte. als het dan nog enige bemoediging mag zijn. Want een vrouw die de Heere vreest, daarvan staat geschreven haar man, ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haar leven, en het hart haar Heere vertrouwt op haar. En hij roept haar en zegt, vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar hij gaat die alle te boven. De schoonheid is ijdelheid en de bevalligheid bedrog. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Ja, dat is nog een steen. Dat is nog een kleine druppel honing, zou je zeggen, in al de bitterheid van het leven, van de omstandigheden. Dat is nog een kleine ondersteuning, een hulp. Als je maar begrijpt, begripvol naar je kijkt. Als je zegt, man, kan ik iets voor je doen? Man, laten we de Heere bidden. Dat is een troost. Dat kan in het leven van grote betekenis zijn, mannen en vrouwen. Luister goed, dat kan van grote betekenis, andersom ook. Je hoeft elkaar niet in een zeker medelijden op te berven, zo bedoel ik het niet. Maar het werkelijk mee. Leven, dat kan van grote betekenis zijn. Het trachten mee te voelen met elkaar in de ellende. Want de man is ook om de vrouw en de vrouw om de man. Het lijkt mij altijd groot en daarom hoop ik dat het zo ook mag gaan. Als je gaat sterven en je vrouw leeft nog, dat is ergens een voorrecht. Dat lijkt me voor een stervende toch van betekenis. Sommigen zijn gestorven terwijl ze de hand van hun lieve vrouw vasthielden. En met het oog naar boven gericht. Maar toch die stip hier op aarde ook. Dat is een groot woord. Ik denk, wat is dat te groot als dat de mens geschonken mag zijn. Dat hij daarin werkelijk mee mag dragen. En dat de Heer door alle zonde en gebreken heen, dat huwelijk heeft geheiligd. Ik zeg dit, ziende op Christus en zijn gemeente, deze twee zullen tot één vlees zijn. Dat er iets van mag afstralen, nogmaals door alle gebrekkigheid heen. In ons leven, in het huwelijk. Dat zou nog tot een troost zijn, midden in alle ellende. Maar, en dat is de duivel zijn werk, hij wil isoleren. Hij wil ons gek maken. Hij wil ons verduisteren. En dan weet de duivel dat eenzaamheid, verlatenheid, het gevoel van dat er niemand meer is, dat heeft een grote uitwerking op een mens. Als je denkt dat je alleen bent, stel voor kinderen, als je zou denken, vader geeft niet meer om mij, moeder houdt niet meer van mij, de meester heeft een hekel aan op school, de kinderen, die schelden me allemaal uit. Dat er nou niemand zou zijn. Dat je zou denken, er is niemand meer. Dan word je bang. Dan voel je diep ongelukkig. Dan zeg je, ik wil niet meer naar school. Ja, dan moet je maar naar huis. Ik wil ook niet meer naar huis. Maar wat moet je dan? Ik weet het niet. Kijk. Zo is onder de mensen altijd. Eenzaamheid is zo erg. Want zo zijn wij niet geschapen. Toch is er veel eenzaamheid. Toch zijn er veel te zagen alleen op de wereld. Al zijn ze samen. Al hebben ze hun kinderen nog. Toch alleen op de wereld. Geen verbondenheid. Geen gesprek, natuurlijk. Ja, wel ja, als je jong bent. En je hebt verkering, dan hou je van elkaar. Je vrijt met elkaar. Je praat met elkaar. Maar als je niet werkelijk door de Heere God gezegend wordt met liefde tot elkaar, dan ben je alleen op de wereld. Even afgezien, daarom zei ik tussen haar iets van God, die in je ogen de ganse aarde doorlopen. En die is niet ver van een ieder van ons. Dan komt er een moment dat je zegt, is dit nou alles? Is dit nou alles? Want je kunt niet heel je leven, bij wijze van spreken, geen 24 uur van de dag op elkaar groot zitten. Dat moet je niet denken. Of met elkaar vrij. Of met elkaar innig gearmd over de straat lopen. Dat, ja. Ja, er komt een moment. Dan ben je getrouwd. Dan ben je ook min of meer voor en van elkaar. Maar dan moet je niet denken dat je dat leven kunt beperken. Dat, hoe belangrijk onderdeel het ook genoemd kan worden, maar dat, het is. En als je dan meer niet hebt, en zo zijn er duizenden in ons land, 10.000, meer niet hebt, nou, dan kom je op een moment tot een onnuchterende ontdekking. Ik ben maar alleen. Alleen op de wereld. Want ik voel, mijn contact gaat maar tot op zekere hoogte. En dat maar heel laag. Heel laag. Dat is het grapje. Het praatje over het werk. Het bed. En het lijden. Ja, ik zeg dit ook. Tot leren. Wat is het groot als we als twee zondige mensen vol gebrek nochtans elkaar in de ogen mogen zien en zeggen: je bent mijn vrouw. Van Gods wil. Mijn moet je niet opvatten in de zin van eigenaar, want wij zijn geen eigenaar. Eigenaars bestaan niet. God is eigenaar. En dat de vrouw mag laten blijken met een blik van haar ogen. Ik hoor bij jou. Dat is een grote betekenis. Toen zeide zijn huisvrouw tot hem, houd ge nog vast aan uw oprechtheid. Dan moet ik even eerlijk zeggen. Ik heb het al gezegd, die vrouw van Job, die wordt hier door de duivel gebruikt als een satanas. Om Job te benauwen. En om Job tot een vervloeking te brengen van God. Maar toch, niet om het voor het kwaad op te nemen. En voor de zonde. Maar ik zou toch iets willen noemen. Ik heb steeds gezegd van Job wat hij allemaal verloor. Maar zij verloor dat ook. De vrouw van Job. Zij is ook alles kwijt. Zij is haar vlees en bloed. Haar kinderen, allemaal is ze kwijt. Ook haar man. Nogmaals, wat ze doet is niet goed. Het is een satanisch woede tegen Job. Maar ik wou alleen maar zeggen, lieve mensen, gaat er niet boven staan. Want wie weet wat u eruit gebraakt zou hebben in dergelijke omstandigheden. Want als het anders is, dan is het God genade. Dan is het zijn liefde die overwint in onze zielen. Van de mensheid bedoel ik, is het zo verklaarbaar, zo begrijpelijk. Wat die vrouw zegt. Ik zal het iets duidelijker maken, want je hebt nog een vertaling van het Oude Testament van een paar eeuwen voor Christus, de Septuaginta, noemt men dat. In het Griek, dat is een Griekse vertaling van het Oude Testament, daar staan deze twee versen iets uitvoeriger vermeld. Vooral wat die vrouw betreft. En als illustratie kan dat toch verhelderend zijn. Het trof mij wel. Dan staat er, maar goed luister hoor. Na geruime tijd zeide zijn vrouw tot hem: hoe lang zult ge het nog uithouden? Zeggende: zie, ik houd het nog wel even vol in de verwachting dat mijn hoop op uitredding in vervulling zal gaan. Zie toch, uw nagedachtenis is verdwenen van de aarde, uw zonen en dochters, de arbeid en moeite van mijn schoot, die ik te vergeef, smartelijk heb voortgebracht. Gij zijt zelf gezeten in de vuilte der maden, overnachtend onder de blote hemel. En ik zwerf rond als een werkvrouw, dwalend van oord tot oord, van huis tot huis, hijgend naar de zonsondergang, om rust te vinden van de ellenden en moeiten die mij hebben aangegrepen. Wat een bitter klacht. Ze stond er niet buiten. Ze stond er niet buiten. Want met dat Job er aan gaat, gaat zij er ergens ook aan. Haar kinderen, haar welvaren, was het toch net zo goed? En ze heeft verbaasd, heeft ze gezien, gehoord, hoe Job, die God die hij vreest, looft. Al is zijn kracht gebroken en zijn blijdschap vernietigd. Toen de duivel die zwakke plek zag, toen. Job zit daar vreselijk ellendig neer. En die vrouw weet ook geen raad meer. Hij voelt het ongeloof, de twijfel in het hart van die vrouw. En hij schiet zijn pijlen op haar in. Hij verdraait alles wat nog eventueel goed geweest is van God in haar leven. Blaast hij weg. En hij ruit haar op totdat ze gaat spreken. Ze kan het niet langer aanzien. Toen zeiden ze: hou je nog vast aan je oprechtheid. Blijf je nou nog bij die God die bezig is om je langzaam aan in een bodemloze put te laten verzinken. Hou je nog vast aan die oprechtheid, dat ongeveinsde. Hij is mijn God, mijn toeverlaat. Geloof je nog dat God goed is? Dat hij het beste met je voor heeft? Zoals je vroeger in de tent ook dat voor mij en voor de kinderen en voor de knechten en de maagden, voor de jongen die bij je werkte, en voor de beesten in het land dat het goed mocht gaan en het ging goed. Maar denk je nou nog zo? Denk je er nog zo over? Denk je er nog zo over? God, hij altijd op het hoogste streef. Wat God doet, dat is wel gedaan. Denk je dat nog? Hou je nog vast bij je oprechtheid? Zegen God en sterf. Kan heel verschillend uitgelegd worden. Traditionele uitleg is vaak wel vervloek God en sterf. Maar het hoeft niet zo te zijn. Het hoeft het niet te betekenen. Komt natuurlijk wel op hetzelfde neer uiteindelijk. Maar zegenen, dat deed men als men afscheid nam van elkaar. Shalom. En de Heere zegen je. Vrede. Ga u weg met God. Adieu. Met God. En nou betekent zegenen hier. Neem toch afscheid, jongens. Laat die God, God. We hebben niks meer aan. We hebben niks meer aan. Laat God maar God in de hemel. Maar jij moet er maar niet meer over praten en niet meer tegen bidden en vragen of wat dan ook. Zegen hem. Neem afscheid. Zoals de mensen zeggen, nou vrede hoor, de vrede. Maar dan in de verkeerde zin. Zeg zo tegen God. God, ik blijf niet meer. Ik ga weg. Ik kan zo niet meer met u leven. Dit gaat alles te buiten en te boven. Zegen God en sterf. Het kan zelfs ook nog betekenen. Wel ja, mannetje. Ga zo door nog even met God te zien in je oprechtheid. Blijf er maar bij. Maar dood ga je toch hoor. Dat zie je toch. Je ziet er niks meer op. Al ben je nog aan God verbonden. En al heb je nog wel ideeën. Maar het is afgelopen. Je bent alleen. Alleen op de wereld. God helpt jou niet meer. God kijkt niet meer naar je om. En blijf er maar bij hoor. Blijf er maar gerust bij. Maar je zal zien. Je zit op de sterven, man. Je zit op de sterven. Hoe kun je nou toch zo... Ik zeg het, zo heeft die vrouw dat niet gezegd hoor, met al die woorden die ik gebruik. Maar ik gebruik het woorden zoals de duivel dat zo graag wil bedoelen, weet je wel. Want die vrouw die is ook gebroken. Die vrouw, als ze die woorden uitschreeuwt tegen de man, als ze hem zo ziet zitten, dan begint het van binnen te koken. Hoe kan die man nog zo zitten daar? Want ik zou alles aan stukken slaan. Ik zou zeggen, God, vaarwel. Ik wil niks meer met je te maken, want dat kan toch niet? Die vrouw is ook verwoest. Verbroken aan alle kanten. Er heeft niets meer over. Haar kinderen liggen onder het puin, maar er is nog geen knecht meer over om ze eruit weg te halen. En om ze een begrafenis te geven. En daar heeft die man nou altijd voor gebeden. Man, zegen God en sterf. Neem afscheid op. Blijf voorbij, maar je gaat toch dood, want je bent al half dood. We zijn verloren. Erg is dat, hè? Erg is dat. Ja, begrijpelijk. Denk erom, vlees en bloed onderwerp is der wet God niet. Het kan ook niet, maar daarom is het wel erg. Want die arme man, die blijft nou nog alleen over. Straks vallen de vrienden ook door de man. Maar de vrienden, dat is wel erg. Maar als de vrouw dan nog maar naast hem staat. Maar die vrouw staat er niet meer naast hem. En die gaat zitten leeg. Dat is erg hoor. Dan denk erom. Bij Job begint langzaam aan. Toch van binnen. Een waar nemen een gevoel te komen dat God zich van hem terugtrekt en zich van hem omtrekt, dat hij het verder alleen maar moet uitzoeken. Het is erg. Vol spanning wacht de duivel wat er nu zal gebeuren. Want zijn lichaam is verwoest en ontoonbaar. Maar nou treft hij eigenlijk Job ook weer met een pijl in het centrum van dat mensenleven. Die hulp die al tegenover hem behoort te zijn, die valt af. Dat is een instrument van de duivel op dit ogenblik. Maar, we krijgen tegenstelling, maar hij zeide tot haar. Let goed op. Ik geloof namelijk dat als we zo gelukkig mogen zijn dat we in de hemel mogen komen, dat we de vrouw van Job zullen ontmoeten. Persoonlijk. Dat geloof ik, daar hoef je niet mee eens te zijn hoor. Maar ik geloof het wel. Hoe te bestraffen zulke is. Maar we staan eronder, als we maar onder mogen staan. Maar hij zeide tot haar. Wat zei hij tot haar? Eruit. Nee, dat zei hij niet. Ga uit mijn ogen. Zei hij ook niet. Ik heb altijd wel geweten dat je een haar gereen bent. Dat is een werk verbonden. Een hemelzoeker, zoekster. Nee, dat zegt hij niet. Hij begint ook niet te kermen. Oh, nou jij ook nog, jij, als jou heb ik nog zo gehoopt en zo. Ja, het is een groot voorrecht, heb ik gezegd. Maar hij begint ook niet te kermen uit meelij met zichzelf. Dat is het enige wat ik heb weg. Nee, dat zegt hij ook niet. Hij zei de tot haar. Gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Hij zegt nog niet eens, je bent een zottin, je bent een zotte vrouw. Zot in de zin van dwaas. De dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God, te verderven het, te maken het gruwelijk. Dat zegt hij niet eens. Maar hij trekt een vergelijking. Hij zegt, vrouw, je praat als een der zottinnen praat. Hij zegt niet, je bent het, maar nou praat je zo. Zo draag je eigen nou. Gedraag je nou. Voel je de voorzichtigheid? Voel je op de achtergrond de liefde? En voel je op de achtergrond de smart van de liefde? Zij spreekt als een der zottinnen. Het is een hard woord. Het is ook een scherp woord. Maar het is niet het woord van een verhard mens. Maar het is het woord van de man, haar man, die van God gekregen heeft. Het is het woord van de vader van de verongelukte gestorven kinderen. Het is het woord van de man, hoe hard ook, die God vreest. Die van haar houdt. Die niet zegt, nou kun je meteen wel oprukken, want je hebt nou toch niks meer aan me. En nou ben ik erachter gekomen dat je nooit van me gehouden hebt. Nee. Nee, nee, dat niet. Gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Hoe is het toch nou met je vrouw, ik ken je niet meer. Ben je het er dan niet mee eens geweest? Het was toch goed in onze tent? We hebben toch samen God aangeroepen? We hebben die kinderen toch samen gekregen? We hebben toch eerlijk met elkaar mogen wandelen? En nou... Nou praat je als een zottin. Hoe kan dat toch? Vrouw, ja, hoe zouden wij dan het goede van God ontvangen? En dan ons hoofd omhoog heffen en zingen. En dan dankbaar zijn. En zeggen, ja, wat is God toch goed voor een slecht mens. En het kwade niet ontvangen. Zouden we dat afslaan en zeggen, nee, God, dat hoef ik niet. Dan ga ik mijn eigen weg wel. Ik heb u verder niet nodig, of ik zal eens een andere God proberen. Een Baal of zo. Is het dan zo? Nee, zo is het niet. God, en dat merkt hier sterk, Job erkent dat God is. De grote soeverein die doet wat hem behaagt. Die kan zegenen, maar die ons ook kan bezoeken met rampspoed en ellende. Die onze weg ook met doornen kan omtuigen. Dat hij daar het recht leeft, omdat hij soeverein is. Job buigt als het ware, hij begrijpt het niet, maar hij buigt voor de grote pottenbakker. Die doet wat hem behaagt. En Job weet alles niet. Van die strijd tussen de Heere en de Satan hoeft hij ook nog niet te weten. Maar voor Job ligt het vast, dat God het is die het goede geeft, maar dat het God ook is, die de druk en de ellende als de grote soeverein over de mensen kinderen kan brengen. En dat is nu over hem gekomen. Zie, hij zit als alleen in de as en op de wereld, en toch is hij niet alleen. Hij zit er niet als een verzadigd, godsdienstig mens. Want je moet geloven. Je moet aanvaarden. Je moet dit, je moet dat. Nee. Dat houdt geen stand. Dat kun je, die rol kun je niet blijven spelen. Maar hier in die diepe put. In de aard. In het vuil van de maden. Met een berooide arme werkvrouw bij. Blijft die buigen voor God de soeverein. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Een andere professor vertaalt ongeveer hoor. Er ging geen verkeerd woord uit zijn mond. De Joodse uitleggers zeggen dat zijn hart al zondigde. Maar ik weet het niet of we het zo mogen zien. Alsof hij hier al huichelt, met andere woorden, ik zeg het niet, maar ik zou wel kunnen schelden en tieren en razen. Zo mag je het niet helemaal zien. Maar wel zit er dit in. Hij gaat krimpen. Hij wordt kleiner. Hij gaat langzaam de put in. Want de lof is van zijn lippen verstorven. Boos daarvoor heeft hij gezegd, de naam des Heeren, zij gelooft. Dat kan me niet meer af. Dat kan niet meer. De naam des Heeren, zij gelooft. Nee. Maar wel dit nog. God is rechter, die het beslist. Die als aller oppervolk deed verneder, die verhoogt rusten. In zijn welbehaar, in zijn raad, dat is er nog wel. Hij zondigt met zijn lippen, komt geen boos woord over zijn lippen. Maar zijn hart is als was gesmolten. En de vrolijke snaren zijn gesprongen. En hij blijft staan. God is de rechter. De soeverein, ik heb niets te zeggen. Maar ik kan niet meer zeggen, vrouw, laten we nog eens zingen. Want Gods goedheid zal de druk, eens verwisselen in geluk. Zover komt hij niet meer. straks vloekt hij de dag van zijn geboorte. Straks vervloekt hij dat hij het leven ontvangen heeft en geschapen werd in moederschoot. Maar één ding, hoe alleen en verlaten ook, de duivel zal het niet bereiken. Wat hij wil, want al wordt Job geslagen zoals een vrede een dier slaat dat zijn eigendom is, toch zie je die hond vaak nog door de klappen heen naar de voeten van zijn meester kruipen, zo zit bij Job ook. Door alles heen zal toch dit woord gestalte krijgen. Indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Ja, hij zal zelf zeggen, ik zal hem zien en geen vreemde. Hij zal over het stof opstaan. Het is geen vreemde die hem dit grote verdriet bezorgde. De Heer heeft de gevangenis aan het einde gewend. Staat niet bij dat de vrouw gestorven is en dat hij een andere vrouw getrouwd heeft. Dus ik zou het liefst geloven dat ze samen lang en gelukkig geleefd hebben en nog 10 kinderen gekregen hebben. Want de Heer zegende zijn laatste meer dan dit. Hij kreeg geen 20 kinderen, 10. Maar het was toch een verdubbeling. Want die andere 10 die leefden ook nog. Die waren in de hemel bij God. Zo was het toch verdubbeld. Zo had hij de 20 in leven. 10 op aarde en 10 in de hemel. En dan denk ik dat de Heer zijn vrouw door het leed ook geheiligd heeft. En dat ze opnieuw begonnen zijn met Gods hulp. En dat de Heer ze samen heeft aangezien in de zoon zijn de liefde. Die door een discipel benauwd werd, verraden. En door een andere discipel verlogen. Mensen, ik wilde dit zeggen. De Satan is bezig in het groot. Maar in huis, bij jullie samen, bij de kinderen, daar wil hij jullie om de nek laten breken. Die wil hij inspireren, al vrezen ze de Heer, om je tot het kwaad over te trekken. Daarom zei de meester, dit zegt u alle, waak. Hij is een tegenpartij. En alleen met Gods hulp komen we erdoor om Jezus te doen. Amen. Heren, vriendelijk dank dat we nog een ogenblik bij elkaar mochten zijn. Wilt u uw woord geven? Het is bij ons alles gebrekkig in de weergave, maar ach, heren, wilt u het toch heiligen aan ons en onze kinderen harten. En geven dat wij de kracht alleen van u mogen verwachten. En van die dierbare heren en zaligmaker, die meer dan Job. De dag is blijven zegenen dat hij geboren werd. Want hij bleef zeggen, hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. En zo hebt ge ook uw knecht Job gered. En de duivel en zijn aanhang beschaamd. Heere, wil ons ook vasthouden alsjeblieft. En ons niet overgeven aan de list en het geweld van onze eigen hart en de duivel. Breng ons aan de middag nog een ogenblik samen rond uw woord. Om Jezus weer. Amen.